Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met
Dave Vermeulen van Voltage.
Luister naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, mensen thuis, een hele goede dag. Misschien zit je wel in de auto, misschien lig je wel lekker in het zwembad, baantjes te trekken. Met een waterdichte koptelefoon, wie zal het zeggen? Nou, ik ben zoals altijd benieuwd waar vandaan jullie luisteren en kijken. Laat dat weten door een foto van jezelf te maken terwijl je aan het kijken en of aan het luisteren bent. En tag dan die hashtag Gitaarmannen erbij. En dan kan ik dat weer delen op social media. En dan ben ik vooral heel erg blij dat ik weet dat er mensen zijn die luisteren. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Dit is seizoen nummer 3. Mijn naam is Ed Struilaert en ik maak deze podcast uit liefde voor de gitaar en zijn bespelers. Man of vrouw, dat maakt niet uit. Er lopen wederom weer camera's mee, dus check hem ook vooral op YouTube. Zoek daar op Gitaarmannen en dan vind je de afspeellijst met alle afleveringen die ik heb opgenomen tot nu toe. Oh, als je er toch bent, vergeet even niet om op abonneren te drukken, want dat vind ik leuk. Daarnaast nog even melden dat je lid kan worden van de Gitaarmannen community. Dat doe je via petje.af/@struilaert. En voor een klein bedrag per maand word je grote podcastvriend en heb je recht op allemaal toffe extra's. Het wordt in de loop der tijd alleen maar meer uitgebreid, want hoe meer mensen grote podcastvriend worden, hoe meer tijd ik heb om dit te doen en om daar meer tijd aan te besteden. Je kan ook gewoon een eenmalige donatie doen hoor. Meer weten, ga dus naar petje.af/@struilaert. Oké, het is tijd om te beginnen. Laten we eerst even kennis maken met onze gast van vandaag. Dave Vermeulen wordt geboren in Helmond en is een Nederlandse gitarist en songwriter die in 2011 zijn eigen band Voltage begint. In 2015 wordt Dave tweede bij The Voice of Holland, waarin hij al liet zien dat gitaarspelen hem zeer goed afgaat. Ontelbare festivals en eigen clubtours volgen, met als hoogtepunt het verzorgen van het naprogramma van Status Quo in de AFAS Live. In 2020 is de band er klaar mee en brengt het album uit met de titel It's About Time. Dat blijkt een profetische titel te zijn, want de Southern Blues Rock slaat aan. Rob Stenders begint op Radio 2 muziek te draaien en diverse topsongs zijn het resultaat. De stervende band is reizende en ik ben benieuwd wat de plannen zijn voor de toekomst. Dames en heren, vandaag in Gitaarmannen, de podcast, Dave Vermeulen van Voltage. Ja, Dave, welkom.
Zo, dankjewel.
Gitaarmannen, de podcast.
Ja.
Leuk om even zo te zien, denk ik, in de vogelvlucht.
Ik vind het wel, goed. Ja, echt leuk. Mooie beelden ook. Ook beelden die ik nog nooit gezien heb trouwens.
Nee. Wat had je dan nooit gezien?
Nou, die AFAS stukje en zo.
Nee.
En
ja, ik moest wel even YouTube ondersteboven keren hoor, moet ik zeggen.
Ja, nou, dat heb je goed gedaan.
Ja. Maar ja, ik dacht, ik las dat, AFAS Live, ik denk, daar moeten beelden van zijn.
Ja.
Dat moet. Ja, allereerst te gek dat je er bent, dat je vanuit Helmond naar Krimpen aan de Lek bent gekomen.
Ja.
Ik zei het net, van ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Laten we daar gewoon eens mee beginnen. Wat gaat de toekomst brengen voor Voltage? Dan gaan we daarna weer even terug naar het verleden.
Nou, de toekomst gaat brengen dat we hopelijk weer snel kunnen spelen. Want we hebben wat dat betreft, we hebben vorig jaar een plaat, It's About Time, zoals je eigenlijk al mij introduceerde. It's About Time uitgebracht en die tour is eigenlijk al een keer of 3 verzet. Ja, jij kan er waarschijnlijk over mee praten.
Ja, zeker. Ja.
Dus die gaan we. We hebben een paar clubshows gedaan. En hopelijk vanaf september kan dat weer iets meer vorm gaan krijgen. En gaat het door wat er gepland staat. Dat is eigenlijk tot en met het einde van het jaar. Maar we zijn ook eigenlijk vooral met nieuwe muziek bezig. Juist de afgelopen tijd, omdat we zo weinig konden spelen. Zijn mijn gitarist Ruud Sanders en ik vooral aan het schrijven gegaan. En dacht, ja, als we dan toch tijd vrij hebben, dan gaan we maar lekker muziek maken.
Ja.
Muziek schrijven, dus we hebben nieuwe muziek voor Voltage geschreven. We hebben wat dat betreft al een plaat klaar liggen. Qua songs in ieder geval. En volgende maand willen we een nieuwe single uitbrengen.
Kijk.
Dat weet dat niemand dat een, trouwens. Dus
ik denk dat dat een mooi moment is ook om deze podcast te lanceren.
Vind ik wel te gek.
Ja, toch?
Vind ik wel te gek. Ja, ik denk eind september. Dus
eind september.
Ik weet niet wanneer dat dit online komt.
Nee, dat zal dat ongeveer eind september. Ik bedoel, we kunnen dat een beetje natuurlijk zo kneden dat het iedereen het beste uitkomt natuurlijk.
Te gek.
Ja, toch?
Ja.
Ik zeg altijd zo, hou dat kruid zo lang mogelijk droog. Wat voor genre gaat het? Is het vervolg, zeg maar, op die stijl die jullie hebben gevonden met It's About Time?
Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat we wel weer een groot arsenaal aan soort van genres erbij hebben kunnen pakken. We hebben inderdaad die soort southern blues rock-achtige vibe om ons heen hangen. Maar we proberen dat wel op zo'n zo breed mogelijk, zeg maar, te bekijken van oké, wat kunnen we daar nog meer in die soepkom bijgooien, zodat we kunnen. Dus het zit, maar het zit ook wel, ik merk dat we ook wel echt richting de 70s-achtige grooves ook gaan en zo met nieuw werk.
Ja.
Wat best wel ergens wel heel overwets of zo is, maar ja, wij zijn allemaal met die muziek juist opgegroeid uit de jaren 70 een beetje. En ik merk dat die vibes er nou heel veel inkomen en nieuw werk. Dus bij It's About Time misschien ietsje minder, was iets moderner, maar wel echt die southern rock. En ik denk dat deze ja, iets meer ook wel echte songs zijn, maar ook wel echt die 70s vibe.
Maar bij It's About Time kwamen jullie natuurlijk ook net uit een Tom Petty tribute tour.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg inspireert op dat moment om in je eigen werk, als je daar zo diep bent ingedoken.
Ja.
Dan nestelt zich dat natuurlijk in je eigen DNA en je eigen muzikale vezels.
Ja.
Maar als je daar wat verder van loskomt, kan ik me voorstellen dat je dan weer wat anders is. Wat voor invloeden, als je bands kan noemen, hoor je dan een beetje terug in dat nieuwe werk?
Ja, ik merk dat we bijvoorbeeld de Black Crowes hebben heel veel vrijheid, zeg maar, in wat zij ook live en zo doen.
Ja.
Daar is het wel te zoeken. Ik hoor soms, en dan heb ik het wel over een liefhebber van, maar ik hoor Kai ook wel eens over de Beatles. Zelfs Beatles invloeden.
Oh, Kai Liebrand, dames en heren.
Kai Liebrand, ja.
Ja,
wel bekend bij u.
Ja, zeker. Ja.
En dus daar wordt hij natuurlijk heel gelukkig van. Als hij dat soort dingen, akkoorden, progressies en zanglijnen hoort, dan is hij wel happy. Dus dat, weet je wel. Ook wel de Stones hoor je heel erg, denk ik wel, terug. Dus het zijn echt die 70s bands waardoor ik en waarschijnlijk de rest muziek door is gaan maken daar. Ik voel dat we daar een beetje aan proeven, zeg maar.
Ja, ja. Ah. Ja, je wil nooit, althans, dat heb ik altijd, nooit een soort van herhaling van zetten doen, toch? Je wil toch het gevoel hebben dat je weer iets nieuws hebt waar je zelf heel erg blij van wordt.
Ja, ja, ik hou gewoon heel erg van liedjes ook. Ik hou heel erg van hele goede liedjes schrijven en dat vervolgens met de band delen. Zodat zij hun sausje eroverheen kunnen gieten, waardoor het echt wel authentiek wordt.
Ja.
Dat je echt iets aan het doen bent wat nog niet is of nog niet is geweest. En dat is voor mij heel belangrijk. En tuurlijk word je geïnspireerd door allerlei artiesten, bands. Dat is helemaal, dat is ook natuurlijk, denk ik.
Nou, zeker in de tijd waarin wij leven, waarin alles al soort van gedaan is wat je logischerwijs kan doen met een gitaar en een drumstel.
Ja, ja.
Dus je gaat toch cherrypicken uit de tijd die achter ons ligt. Ja. En een soort recreate what has been of zo.
Ja.
Maar dan toch van nu.
Ja, dat is wel in ieder geval wat we proberen. Ja. En ik denk dat we daar in ons land, zeg maar, best wel uniek in zijn met denk de sound die wij neerzetten. En daar ben ik sowieso al heel trots op.
Ja, ik denk niet, als ik even zo snel nadenk, ik kan niet een andere band opnoemen die, zeg maar, in jullie straatje zit.
Nee.
Die in jullie wijk zit, zoals we dat in de horeca natuurlijk zeggen. Je zit in mijn wijk.
Ja, maar dat is zowel, ik denk, ik zie het vooral positief, zeg maar natuurlijk, dan is het wel kei en keert werken om gewoon voet aan de grond te krijgen.
Ja.
Juist omdat je de enige of een van de weinigen bent die doet wat wij doen, zeg maar.
Maar ik denk dat je daardoor juist ook een unieke positie hebt gecreëerd. En als je dan iets maakt wat goed is, dan wordt er naar geluisterd.
Zo zie ik het ook.
Ja, te gek. Ja. Laten we het eens hebben over de gitaar. Jij bent geboren in Helmond.
Ja.
Getogen in Helmond.
En ik ga dood in Helmond.
En jij gaat dood in Helmond. Nou, ik hoop dat het nog heel lang duurt. Maar die gitaar, heb jij die ook voor het eerst gehoord in Helmond?
Ja. Ik ben heel erg opgegroeid met, al toen ik nog in de buik zat. Maar mijn vader, en heel veel volgers van mij en van de band weten dit, maar mijn vader draaide eigenlijk alleen 95% van de tijd Status Quo.
Kijk.
Zij waren de band, en ik heb ze, ik weet, ik misschien wel 100 keer live gezien. Samen met mijn vader ook vaak. En ik hoorde die muziek altijd thuis.
Ja.
En 80s disco, weet je wel. Cool in the Gang, Casey in the Sunshine Band. En dat was dan in het weekend. En, dus dat was, ik werd daar altijd mee wakker. En maar voor, zolang als ik me kan herinneren, staan de platen van Status Quo thuis op. Dus dat was meteen, of ik nou eigenlijk wilde of niet, maar mijn eerste introductie met muziek en met pure muziek en een band.
Ja.
Dus zij waren ook de reden dat ik op mijn 11e voor kerst een gitaar wilde.
Ja.
En die kreeg ik.
En gelijk een elektrische?
Ja, ik had een Squier en dan een Strat.
Ja.
Gewoon echt een beginner set, zeg maar. Gewoon zo van, oké, hij wil een gitaar, laten we eerst maar eens kijken.
Kijken wat hij doet.
Of die niet in de hoek gaat staan te verstoffen. Maar ik was helemaal verkocht in dat ding. Ik vond het zo bijzonder dat ik eerst mijn helden op het podium zag staan met een gitaar in de hand. Waar elke song, elk deuntje, elk fiedeltje kan ik dromen. En dat ik daarna daar zelf geluid uit kreeg met zeg maar datzelfde instrument. Dat was voor mij, er ging zo'n wereld open dat ik dacht, nou, dit voelt zoals niks anders kan ik daarmee vergelijken.
Nee. En dan heb je de mazzel dat status quo natuurlijk snel te leren is. Voor een beginner, zeg
ja.
maar. Hè?
Even, ja.
even, dat bedoel ik niet lullig, maar het is natuurlijk straightforward.
Ja.
Nou ja, hey, hoe vet is het als je al snel kan klinken?
Ja.
Dat je in ieder geval je hoort die herkenning.
Ja.
Door als je bijvoorbeeld Pat Metheny als held hebt, dan kan ik me voorstellen dat de moedje vrij snel in de schoenen zingt als beginnende gitarist.
Ja.
Maar had je al vrij snel hem zeg maar te pakken? Die typische status quo sound?
Ja, ik denk het wel. En soms is dat nog steeds een beetje mijn valkuil. Omdat ik speel best wel veel slag ook. En ik heb ook echt een soort slagje waar ik het soms even uit moet gooien. Omdat ik dan denk, ja, it's too much, weet je wel.
Ja.
Nee, maar ik had zeg maar de hits die iedereen kent, die zijn vrij recht toe recht aan. Dus die had ik wel snel te pakken. En dat motiveerde juist ook heel erg. Omdat ik dacht, hey shit, ik kan dit meespelen. En dan wil ik naar de volgende song. Dus op een gegeven moment kon ik echt platen achter elkaar gewoon doorspelen. En ik was gewoon het gelukkigste kind op aarde.
Je was toen 11. Dat is precies het punt dat je zo naar de brugklas een beetje gaat.
Ja.
Hoe was dat in de klas? Was jij de populaire jongen met de gitaar?
Nee, ik was een beetje het buitenbeentje.
Herkenbaar.
Ja, ik was wel. Ik had ook zeg maar niet DH, maar ik had wel lang haar. En ik was inderdaad een jongen die in de brugklas naar Status Quo luisterde en altijd de koptelefoon op had. Dus ja, dan ben je gewoon apart.
Ja.
Dat is niet altijd relaxed, weet je wel. Want je maakt ook vervelende dingen daardoor mee, omdat je toch anders eruit ziet en omdat je toch andere dingen luistert, zoals wat er dan mainstream geluisterd wordt. En dat heeft op een kind best wel invloed.
Kan er ook voor zorgen dat je dan denkt van, nou, dan ga ik toch maar in de pas lopen.
Ja, maar ik denk dat ik dus blijkbaar op hele jonge leeftijd al door had wat mij echt heel gelukkig maakte. En dat was gitaarspelen en die muziek. Ik kan dagen naar muziek luisteren. Dus dat was voor mij nooit een gedachte van, misschien moet ik toch.
Nee,
ik voelde me eigenlijk fijn gewoon met wie ik was en wat ik deed.
Moest je wel veel voor jezelf opkomen in die tijd? Moest je van je afbijten?
Ja, gewoon om mezelf te blijven was voor mij heel belangrijk.
Ja.
En dat werd gewoon niet echt begrepen op school. Ik had niet dat ik... Natuurlijk ben ik daarom wel eens gepest, maar niet heel erg of zo.
Nee.
Dus als ik gepest werd, dan kwam ik daar wel voor op. Maar dacht ik meer bij mezelf, nee Dave, weet je wat, jij moet doen waar je... En als strontman, dat dacht ik daar al zo van, is best wel apart.
Ja.
Omdat je nu gewoon, nu is dat best wel anders of zo. Omdat heel veel kids gewoon inderdaad in de pas lopen. En nou zie ik soms wel eens zo'n buitenbeentje. En ik geef ook een aantal gitaarlessen per week. En ik heb een beetje ook die, soms heb ik die buitenbeentjes op les.
Ja.
En dan kan ik hun motiveren door dingen te laten spelen wat ze inderdaad cool vinden. En daar gaan ze zo van glunderen en daar worden ze zo open door en zo.
Zelfverzekerd ook.
Ja, dat is wat ik vroeger eigenlijk wilde, eigenlijk dat iemand dat voor mij deed.
Want heb jij les gehad?
Ik heb wel les gehad. En mijn gitaarleraar was mijn held. Want ja, hij speelde ook de dingen die ik heel graag natuurlijk wilde leren uiteindelijk. Dus... Maar ik was gewoon blij elke week. En ik probeerde hem elke week een soort van zijn stoel te schoppen. Gewoon omdat ik elke dag uren aan het oefenen was. Omdat ik wilde laten zien wat hij mij die week wilde leren dat ik daar volgende week gewoon kon.
En dus je was heel leergierig.
Was echt met, nou ja, alleen op gitaar.
Ja, ja.
Op school en zo, altijd hakken over de sloot. En helemaal, eigenlijk, wat dat betreft heb ik een hele fijne schooltijd gehad. Maar leren of zo, of... Nee. Interesseerde mij gewoon niet. En hij zat al vanaf jongs af aan erin. Dat ik gewoon echt met de dingen bezig moet zijn waar ik interesse in heb. En als ik ergens geen interesse in heb, dan heb ik geleerd dat ik daar gewoon niet aan moet beginnen. Dat ik mijn focus beter kan leggen op de dingen die ik wel interessant vind.
Ja, ja, dat herken ik ook wel hoor.
Ja. Ik heb, was jij ook het buitenbeentje van de klas? Of
nou, dat niet. Ik was gewoon het onopvallende kind.
Ja.
Ik was een soort van schaduw. Ja, weet je wel, ik viel niet op.
Nee.
Ik zorgde er altijd voor dat ik niet opviel. Dat ik gewoon... Ja, weet je wel, ik ben 2 keer achter elkaar blijven zitten in 3 HAVO. Dat begreep niemand. Omdat ik gewoon... Het is toch een hele brave jongen. Ja, weet je wel, hij doet niks. Nee, ik zat alleen maar uit het raam te kijken. En ik zat te fantaseren over op het podium staan en gitaar spelen. En, weet je wel, en toen bleef ik in 1 keer 2 keer achter elkaar zitten. Hoe kan dat nou? Ja, omdat ik niks deed.
Ja,
weet je wel, ik was alleen maar gitaar aan het spelen thuis.
Ja, ja, ik,
en dat, ik denk dat dat wel iets is wat... Alleen, ik zag er altijd heel normaal uit qua haar en zo. Allemaal, ik hield ook van hiphop en dat soort dingen. Dus ik zag er een beetje als een soort Vanilla Ice uit met zo'n blockhead in die tijd. Ja. Mijn haar werd met zo'n waterpaskam altijd gedaan.
Ja.
Nou ja, weet je wel. Maar dat ik ben nooit gepest of wat dat betreft. Nooit. Nooit. Alleen, ik viel ook nooit op. Dus wat ik dan heel grappig vond, was toen ik op een gegeven moment een beetje met het kruintje boven het maaiveld uitkwam en eens een keer op tv kwam en zo. Dat je dan denken van oude klasgenoten berichten kreeg van, nou, had ik nooit gedacht dat jij in één keer op tv... Had ik nooit gedacht.
Ja,
terwijl al die mensen die allemaal grote mel hadden en die altijd eruit gestuurd werden, die zitten nou op een kantoor.
Ja.
Weet je wel? Nou,
ja.
Gefeliciteerd.
Ja.
Wat heeft u nou gevonden? Helemaal niks.
Nee, ja, dat is bijna, het is bijna identiek door wij. Ja. Ik heb zelfs ooit iemand uit de zaal gestuurd, of niet uit de zaal gestuurd, maar bij de merchandise buiten laten zetten. Omdat er dus vroeger wel iemand was op school die mij pestte.
Oh, echt?
En ik werd gehuldigd.
Ja.
Omdat ik had de voice gehad en ik werd tweede en heel Helmond op zijn kop. En één groot feest elke week. En toen werd ik dus gehuldigd. En toen was er dus een meisje die mij dus elke week pestte.
Ja.
En toen hadden we show en al gedaan. Toen ging we de merchandise tent. Toen kwam zij vlogen om mijn nek. Oh, Dave, oh, geweldig. En er stond een security man langs mij. En ik zeg, zij gaat er nou uit.
Zo, hoppa, payback time. Pst, ja.
Move it. Daar heb ik geen zin in. Weet je wel. Inderdaad, wat je zegt. Als je dan iets bereikt of je hebt heel even een aandacht of zo. En dan komt er in één keer iedereen vanuit alle hoeken en gaten. Komt op je af van, fantastisch. En oh, wat goed. En die willen dan iets van je.
Waarschijnlijk... Als ze nu erop terugkijken, het niet eens door hebben gehad. Dat die mensen zijn zo ignorant.
Ja.
Die hebben gewoon een bord voor de kop.
Ja.
En dat hebben we goed.
Maar ja, toen kwam een soort van jong mannetje in mij naar boven. Ja. Die gewoon even boos was. Terwijl ik helemaal geen agressief persoon ben of wat dan ook. Of denk, scheid aan iedereen. Helemaal niet.
Nee.
Maar toen kwam dat...
Dat was even een moment.
Mannetje kwam even naar boven. En toen ik dacht, zij moet weg hier.
Ja, dat is dan een soort oergedachte die in je opkomt.
Dus
kan me dat voorstellen?
Ja.
Je eerste bandje. Hoe lang heeft dat op zich laten wachten?
Mijn eerste echte bandje?
Ja, of schoolbandje.
Ja,
of
nee, ik heb... ik denk dat Voltage is de eerste band waar ik echt mee heb opgetreden.
Zo?
Dus 10 jaar geleden.
Wauw, dat is gewoon zeg maar je eerste vriendin, zeg maar, muzikaal gezien.
Ja, ik heb daarvoor wel eens in een soort gelegenheidsdingetje gezeten, maar daar hebben we uiteindelijk nooit het podium mee gehaald. En toen richtte ik Voltage op met een vriend.
Hoe oud was je toen?
Toen ik 17 was.
17, ja. Oké, dus dat is relatief laat, als ik het vergelijk met andere gasten die ik hier heb gehad. Dan merk je toch dat iedereen begint al op zijn 12e, weet je wel. Maar ik begon zelf ook pas op mijn 18e in mijn eerste bandje. Omdat het me niet lukte om aansluiting te vinden.
Ja.
Omdat ik naar Jimi Hendrix luisterde en iedereen luisterde naar Nirvana toen in die tijd. Dan ben je toch een beetje anders. Maar Voltage, ik bedoel, jij was 17. Je hebt dan, zit diegene nog steeds in de band?
Nee.
Die is er nu uit.
Die is er helaas uit.
Was dat gelijk zo van, oké, dit is de muziek die we gaan maken. Was er al gelijk een masterplan of was het gewoon...
Nou, toen begon het wel gewoon meer hobbymatig. Omdat toen ook echt de eerste echte bandervaring die ik daarmee opdeed... met die jongens was die toen in de band zaten. En toen speelden wij wel muziek. Nou ja, een ZZ Top, een Status Quo, een Herman Brood. AC/DC deden we ook wel eens. Dus toen zat daar een beetje de 70e jaren zat er toen al wel in.
Ja.
Maar wel altijd ergens de gedachte gehad van ja, als we toch ooit eigen muziek zouden kunnen maken. Dan ik zou niet weten hoe dat moet voelen. Nee. Lijkt me zo bijzonder. Weet je, kon ik toen heb ik een voorstelling van maken. Maar we zijn toen gewoon als coverbandje eigenlijk begonnen. En toen zijn we, dus dat was in 2011. En toen zijn we in 2013 of 2014 of zo, zijn we ja, na elke kroeg in Nederland gehad te hebben, zijn we echt gaan schrijven.
Ja.
En toen hebben we eerste plaat uitgebracht, als in van oké, dan gaan we gewoon elke maand de studio in. En dan doen we elke maand een nummer schrijven, opnemen en uitbrengen.
Ja.
En uiteindelijk is daar dan nou ja, een jaar lang gedaan, extra bonus track erbij zitten. En dat was de eerste cd. Ja, dan ga je sky high in ja, je hoofd, tuurlijk. Weet je wel. Ik dacht echt, wow.
Had je toen ook al echt een following die jullie achterna reisden en zo?
Nou ja, je merkte wel dat het toen op aan het bouwen was. Op het begin in de coverband tijd belde mijn vader iedereen op die maar kon. Van, oh, ons Dave speelt in de kroeg en kom kijken. Weet je wel, ja. Dan is die kroeg helemaal vol. En, maar we merkten wel dat er steeds meer nieuwe gezichten bij kwamen. En, dus dat heeft zich eigenlijk heel stabiel als het ware opgebouwd.
Ja.
En is volgens mij nog steeds aan de gang.
Ja, die zijn lekker aan het bouwen inderdaad. Die goede following online ook.
Ja.
The Voice.
Ja.
Want ja, dat speelt zich allemaal in diezelfde tijd af.
Ja.
Je bent net een beetje aan het spelen. Je hebt je eerste album dus dan gemaakt met de band. En dan komt The Voice op je pad. Hoe is dat gegaan? Ben je benaderd voor The Voice? Of?
Nee. Ik heb mezelf echt opgegeven. Wat ook wel uniek is.
Nou, inderdaad.
Ik riep altijd wel een keer, want ik kom eigenlijk een beetje uit de tijd dat idols echt helemaal hot en happening was. Dus ik keek daarna en ik dacht, zo, dat is wel gaaf als je zo kunt zingen. En ik werd eigenlijk ook per ongeluk zanger bij de band, omdat we zangeraudities hadden. Maar daar kwamen Elvis imitators en ja, noem het allemaal maar op. En weet je wel.
Parallellen all over the place. Ja, ik kreeg Axl Roses.
Wij hadden zo ongeveer hetzelfde. En, toen, en ik was thuis een beetje mee in het neuren, mee in het zingen waar ik was in het liedje. En toen ging ik gewoon in een rookpauze. Gewoon, ik zeg, geef mij die microfoon maar eens. En ik was nog met de drummer alleen en twee waren er roken. En dus ik speelde en hij drumde en ik zong er een beetje bij. En toen kwamen hun terug. Bijzonder eigenlijk. Ja, dan was ik. Oh ja, maar dan ga jij het er gewoon even zingen. Ja. Kunnen we materiaal studeren. En dan komt er bijna een andere zanger. En dan hop, kun jij wel gitaar gaan spelen. Nou ja, uiteindelijk is er nooit
gewoon
meer een
ongewenst zanger.
Er is geen switch meer geweest. En merkte ik dat die combinatie van gitaar en zang mij zo aan het hart ging.
Ja.
En dat ik echt wel iets had wat anders was dan de rest. Eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik aan de Voice dat ik dacht van, ik was op een gegeven moment de finale aan het kijken en ik had en een weddenschap verloren.
Oh.
Waardoor ik dus al jaren zei, ik doe nog wel een keer mee aan dat programma bij Idols toen al, toen de Voice. Ik doe nog wel een keer mee, want hij kan toch leuk zingen. En dus ik had een weddenschap verloren. Ik weet niet, volgens mij was het gewoon een biertje atten wie als eerste en dan doe ik mee, weet je wel.
Ja.
En, ik weet het niet meer precies, maar dus ik had dat verloren en toen zat ik van een ander jaar een finale te kijken van de Voice en toen dacht ik, ja man, wat zij kunnen. Dat draai ik me altijd niet meer op. Dat kan ik ook.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga mijn eigen opgeven. Weet je wel, ik dacht, het is ook gewoon tijd dat hopelijk Nederland krijgt te zien dat de jeugd, en ik was toen nog, dus inderdaad een stuk jonger.
Begin 20 of zo?
Ja, ik was 1 of 22. En ik krijg te zien wat er nog meer is dan alleen maar typische The Voice
toonladdertjes.
Dus ik dacht, misschien is dat wel cool, vond ik toen.
Ja.
Dus ik had me opgegeven en ik dacht, nou ja, dan heb ik aan die weddenschap aangehouden en ik zou het toch nog een keer meedoen. Maar ik dacht, die gasten die bellen mij toch nooit. Dan moeten hun met zo'n gast, met zo'n gitaar.
Met een gitaar,
en, zitten ze helemaal niet op te wachten. Totdat ik werkte toen nog in een winkel. Dus ik had koffiepauze en ik werd opgebeld. Hoi Dave, Matt, huppelepup van RTL. Ja, van The Voice. Ik zeg, daar heb ik mijn eigen voor opgekeken.
Ja.
Ja, we vinden jou interessant en of ik langs wilde komen. En ik dacht, is goed.
Ja.
Kan ik mijn gitaar meenemen, weet je wel? Want dat was wel, ik moet niet zonder gitaar optreden, want dan kun je me beter naakt op het podium neerzetten.
Ja.
Dan vind ik verschrikkelijk. kan ik ook echt helemaal niet. Ik weet dan ook niet wat verhouding ik moet aannemen. Nee. Of nee, daar ben ik helemaal, word ik helemaal nerveus van.
Ja.
Dus ik ging daar naartoe, mijn gitaar mee. Ik had gespeeld, ik had een liedje doorgekregen. Nou, ja, dan heb je zo'n voorronde. Dus ik dacht, nou ja. En zij zitten dan met een soort stalen gezicht naar mij te kijken. Zo'n voorselectie, jury. En ik dacht, ja, dat was het. Weet je wel.
Ja.
Ik deed een liedje Inside My Head van Direct. Ik deed Love is a highway.
Oh ja, Eddie Cochran.
Ja, en nou ja, nog één. Maakt niet uit. Oh, ik deed Calm in the Breeze.
Oh.
Out of the box song mocht ik meenemen. En ik dacht gewoon, ik wil gewoon rock'n'roll in die scene brengen, yeah, of zo. Dus ik had Calm in the Breeze gespeeld. Maar hun zaten daar gewoon. Ik dacht, nou ja, oké.
Whatever,
tot ziens,
yeah,
tot nooit.
Was hem.
Ik kreeg een belletje. Ja, ze vonden je leuk. Je kunt terugkomen. Oké, ik weer terug. Zelfde trucje gedaan. Kreeg weer telefoon. Ja, nou ben je door naar de blind auditions. Toen dacht ik, oké, als ik dan toch met mijn kop op televisie kom,
ja,
dan ga ik mijn stinkende best ook doen.
Precies.
En ze zei, ja, wij vonden die Calm in the Breeze. Natuurlijk, zij zagen dat ik me eigenlijk daar heel fijn bij voel.
Ja.
Zij zagen mij daar waarschijnlijk opleven.
Ja.
En daar willen we dat jij doet. Toen dacht ik, wow, dat is vet. Dat is natuurlijk helemaal niet interessant voor The Voice.
Nee.
Maar, nou ja. En ja, vanaf toen ontplofte het eigenlijk. En Sanne zat natuurlijk in de jury, dus die werd helemaal wild.
Ja.
Die houdt daar ook wel van. En zo ging eigenlijk het balletje rollen. En ik werd elke week doorgestemd. En het leek, zeg maar, alsof het Nederlandse publiek het gewoon te gek vond. Dat een keer iemand met een elektrische gitaar en gewoon even ballen toonde. En ook zijn liedje deed en afliep. Ik had helemaal geen baat bij rondvliegende camera's en zo. En
nee.
Ik snap dat wel voor tv. En ik snap dat je show moet maken. En dat je de mensen thuis ook moet benaderen. En ik vond dat wel belangrijk dat het overkwam in de mensen zijn huiskamer, maar er zat daar 1500 man in die zaal.
Ja.
Ik dacht, ik geef de show van mijn leven.
Precies,
voor die mensen.
Voor die mensen, ja, ja.
Dus dat was, ja, dat was ook wat ik eigenlijk elke week deed. En daar werd blijkbaar heel erg door de mensen, ja, ik werd een beetje op handen gedragen, wat dat betreft. En ik werd elke week doorgestemd tot de finale. En dan werd ik tweede.
Wie won dat toen?
Maan.
Was Maan? Oh, ja. Kijk eens eventjes.
Ja, dus en die is natuurlijk hot and happening nou in haar zien, zeg maar.
Ja. Nou ja, maar jij ook.
Nou, ik denk dat ik wel goed voet aan de grond heb. En ik heb uiteindelijk de band in dat succes mee kunnen nemen.
Ja.
En door dat programma heb ik wel, is me wel tot bij zinnen gekomen van, ja, ik heb wel echt iets speciaals. Ik ben niet gewoon een zanger uit een coverbandje.
Nee.
En blijkbaar heb ik een stem wat gewoon uniek is en wat, en dat was van tevoren nog een beetje zo, ja. Ja, ik kan oké gitaar spelen en volgens mij kan ik best prima zingen. Maar ik ben niet Jurgen Het of zo.
Nee,
dat weet je niet. Totdat je die erkenning krijgt van het Nederlandse publiek en van de jury. En je komt natuurlijk met mensen van het wereldje in contact. En ik had blijkbaar wel iets aparts. En toen dacht ik, die droom als manneke al 11, weet je wel. Zo toen ik 11 was, al was van, ja, stel dat ik hier ooit mijn geld mee kan verdienen en brood op de plank kan krijgen. Dan ga ik daarvoor. En daar werd daar wel bewezen van, ja, het kan.
Ja.
Hij moet gewoon keihard werken. Wat ik vanaf toen eigenlijk gedaan heb met de band. En een vast team om me heen gebouwd qua crew en zo.
Ja.
En dat is een beetje wat het is. En uiteindelijk ben ik daar heel blij mee. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om toen te stoppen bij mijn toenmalige werkgever. En ben ik gewoon volledig op eigen voeten gaan staan. En ja, inmiddels zijn we een jaartje of 5, 6 verder.
Ja, precies. En geen moment spijt natuurlijk.
Nee.
Want je hoort wel eens dingen over The Voice en ik kan er zelf ook wel wat over vertellen. is jou toen ook meer beloofd nog van, hey, komt wel goed? Of
nee.
Nee. Ja, je hoort er wel vaak. Ik ben zelf nu, vorig jaar, ben ik gevraagd om mee te doen aan The Voice. Ja, ja. Om mee te doen. Ik kreeg zoiets van, oké, vrij laat.
Wow,
laat in de carrière.
Dat is wel. Ja.
En toen werd er dus wel gezegd van, nou, als je meedoet, kom in ieder geval kom je wel in de live shows.
Ja?
Ja. Toen heb ik gezegd, nou, weet je, ik doe het niet.
Nee.
Ik heb er niet zoveel zin in.
Nee.
En ik ga dat ook niet doen.
Nee.
Dus voor mij is het echt, dat had 10 jaar geleden moeten gebeuren. Weet je wel? Dan had ik gedacht van, nou, wat heb ik te verliezen?
Ja.
Niks. Maar ik denk als ik nu mee zou doen, dat ik, want ik heb altijd geroepen dat ik er niet aan mee zou doen. Weet je wel? Omdat ik het is tv.
Ja.
Weet je wel? En ik denk dat je daar vooral aan mee moet doen als je nog helemaal fris bent.
Ja.
Weet je wel, en jij toen in 2015, dan ben je zo in een opgaande lijn. Je bent nog niet op de radio geweest, je hebt nog geen profiel opgebouwd. Nee. Je bent fris, fruitig. Je denkt, nou, ja, dat heb ik te verliezen allemaal.
Ja, maar, ja. Maar echt.
Ja, en ik zou dan alleen maar meedoen om... Ja, je wordt natuurlijk gewoon wordt een jas getrokken van... doe nog mee, zo goed voor je. Dan krijg je wel heel veel Instagram-volgers. En,
ja, ja.
Dus ja, maar dat boeit me allemaal eigenlijk geen reet. Ik bouw liever iets op wat van mezelf is, weet je wel. En ik denk dat jij en jullie met Voltage dat daarna echt zijn gaan doen.
Ja.
En dat kan niemand meer ooit van je afnemen.
Nee. Nee, dat is. Dat is. Ik vind het ook wel cool dat je gewoon zegt, ja, dat is gewoon niet mijn tijd.
Nee.
Meer. Ja,
nee, dat is gewoon niet, weet je. Ik zie mezelf al staan. Ja, in een tv-programma. Ik wil altijd winnen. Dus ja,
ik word ik dood. Ik wilde in de finale ook winnen, ja. Van tevoren dacht ik, elke week is meegenomen. Ja. Maar op een gegeven moment denk ik, fuck it.
Ja.
Nou, ga ik hem pakken ook, weet
precies.
Je wel.
En dan lukt het niet en dat is toch even kut.
Maar ja. Nee, dat was wel even pittig of zo. Ja. Maar ik was gewoon heel blij dat ik die naamsbekendheid had opgebouwd. Mm. Inderdaad, vanuit een positie dat niemand mij kent.
Nee.
Gewoon een bleu gastje die gewoon gitaar speelt en in een bandje zit. En
ja.
Hoe de fuck is Dave Vermeulen?
Ja.
Niet gevraagd, dus ik had inderdaad ook geen beloftes die ze mij...
Nee,
ik moest het maar zien, weet je wel. En dat maakt het ook heel interessant en spannend. En
ja.
Uiteindelijk heeft mij gewoon gebracht dat ik me heb beseft van... Oké, ik moet dit echt gaan doen.
Ja.
Het is niet alleen maar een droom in mijn hoofd van het zou mooi zijn. Nee, dit ga ik nou doen.
Precies.
En niemand gaat mij daarin tegenhouden.
Nee.
Dat is wel ook wel weer een hele mooie uitkomst van zo'n programma geweest. En... ook de belangrijkste uitkomst eigenlijk.
Ja, nou ja, zeker. Ja, weet je, ik weet, ja, jij hebt dat dus ook, dat je als je dan zo ver komt, dan wil je ook winnen. Ik kan me nog herinneren, ik ben ooit genomineerd geweest voor een 3FM Award in de categorie aanstormend talent. En toen was ik genomineerd met Douw Bob, Nielson,
okay.
Mr. and Mississippi en een van de alternatieve guy die toen heel veel ook in het buitenland deed. Ik ben zijn naam even kwijt. En ik wist gewoon, dat ga ik niet winnen. Ga ik gewoon echt niet winnen.
Nee.
Maar ik wil wel winnen.
Ja, ja, ja.
Godgloeiend, heb ik echt alles op alles gezet. Want mensen konden natuurlijk stemmen. Ja, ja. Waarschijnlijk is het ook allemaal doorgestoken kaart. Ja, ik ben daar een beetje cynisch in geworden tegenwoordig. Weet je, het is allemaal wel.
Ja.
Ik geloof het niet.
Nee.
Want niemand laat ooit die cijfers zien. Dus het, ja.
Nee, ja, nee.
Ja, en het is tv, het is radio, boeiend.
Ja.
Dus nou ja, ik had allemaal mensen ingeschakeld die dan boodschappen gingen inspreken. Ali B, die gasten van bluffen. Stem op Ed, weet je. Stem op Ed.nl, hele campagne gevoerd.
Ja.
En toen eigenlijk won ik natuurlijk niet.
Ja.
Nou, ik was ziek. Oh. En ik had te veel gezopen. Uiteindelijk heeft mijn vriendin gezegd, we gaan nu weg.
We gaan nu weg,
want ik liep gewoon ruzie te zoeken. Oh. Zo kwaad, ik was zo kwaad.
Ja, ja.
Echt dat ik echt dacht van, nou, ik moet wegwezen nu. Ja, ik kan, dus daarom, uit pure zelfbescherming, doe ik nooit meer mee aan wedstrijden. Leuke programma's, oké, maar je zal mij ook nooit in Expeditie Robinson of zo zien, hoor.
Nee.
Zijn dat dingen waar jij wel aan mee zou doen?
Nee, maar dat komt omdat ik zo onhandig ben als de kloten. Ja, echt, ongelooflijk. Als ik dat zie, dan denk ik echt, ja, ik zou niet eens aankomen, denk ik, daar op de eiland.
Nee.
Nee, maar... Nee, zoiets boeit me ook eigenlijk helemaal
niet. Nee, ik ook niet, hoor. Het grappige is, ik zei dat ik gevraagd was voor de Voice. Maar op een gegeven moment kom je dus blijkbaar op een soort bellijst te staan.
Dat heb ik ook.
Dat je dus gebeld...
Beat me the 5 knockouts?
Ja, ben ik ook voor gevraagd.
Ja, ik ook.
Ja, en voor, even kijken, wat was het nog meer? We Want More.
Oh, daar ben ik dan niet voor gevraagd.
Ja, ja, en toen zei ik van, nou, ik wil wel in de jury. Toen zeiden ze van... Ja, een publieksjury zou misschien kunnen. Ja. En toen,
daar heb ik ook gehad. Ja.
En toen denk ik, corona. Toen, nee, toch niet. En zo, ja.
Ja.
Ja, laat me met rust, man.
Nee.
En, en ook een nieuw programma van, ik nog niet eens weet of het doorgaat, over songwriters of zo.
Oh?
Ja, er komt een nieuw programma.
Was dat met Welen?
Nou, dat weet ik niet.
Ik ben er nog ooit voor.
Dat was vrij recent, een maandje of 2-3 geleden of zo. Belden ze me denken van, ja, we gaan een soort Dragon's Den-achtig programma doen. Waar nu de songwriters in het zonnetje worden gezet. Dus als jij een liedje maakt voor bijvoorbeeld iemand, dan dat heb je liggen, dan kan je dat pitchen.
Oh.
Ik zo, oké.
Ja.
Slecht idee.
Ja,
ja, voor wie dan? Ja, nou ja, misschien heb je wat op de plank liggen. Of zo. Nee, ik heb niks op de plank liggen. Want alles wat ik op de plank heb liggen is gewoon kut.
Ja.
Anders had ik het wel gebruikt.
Dan zou je het uitbrengen, ja.
Ja, weet je wel, dat is zo. En ja, nu... Ja, ik heb niks meer gehoord van het hele programma niet. Dus ik ben benieuwd of dat...
Okay.
Want ze hadden nog geen artiest gevonden voor wie je dan kon gaan schrijven. Dus ja, dat is dan... Dat is,
het is toch gewoon tv, hè? Het zijn geen muzikanten. Nee. Geen muzikanten. Nee, ja, die daar de dingen regelen.
Want ze krijgen de opdracht van regel dit. Ja. Regel dit en regel die songwriters. En go. Ja. Maar het is een creatieve business. Dus dat werkt gewoon niet zo heel erg fijn samen. Eens even kijken. Laten wij eens... over gear gaan praten.
Oké.
Okay. Ben je een beetje een gear snob?
Nee.
Nou, dat was dan... dat was... Gear Talk.
Oh, nee. Ja. Ik ben daar heel... Nou ja, slecht niet in, maar ik... ik weet heel goed mijn plek binnen de band. Laat ik het zo zeggen. Ik ben de frontman, ik ben de leadzanger. Ik heb een aantal leadpartijen, maar... Ruud Sanders rechts op het podium voor mij... is gewoon de lead guy. En hij is helemaal freaky met zijn... hij heeft een soort gast die hele vette versterkers bouwt.
Ja.
Als in, hij bouwt een beetje dumbbells na.
Oh.
En daar is Ruud helemaal week van.
Ja.
Dus die heeft hij live nou bij. En hij loopt altijd met pedalen en shit dingen uit te vogelen. En hij is ook meester gewoon in mijn songs invullen. Als we een song, als ik een soort begin heb van akkoorden, zanglijn en zo. En hij stuurt naar hem door. We krijgen shit terug. Dat ik denk, jongen, hoe verzin je het?
Ja, ja.
Zo goed.
Dus dat vult elkaar heel goed aan.
Ja, en andersom is dat ook. Als hij dingen heeft, hij kan heel fijn een sfeer neerzetten met zijn gitaren en de sound die hij kan maken en zo. En ik kan daar gewoon heel goed op inspelen. En het is altijd een soort match made in heaven. Ik sta er ook soms de hele tijd versteld van dat het zo bij ons werkt. Dat het zo feilloos op elkaar overgaat. Waar mij meer de soort van begeleider, bandleider positie geeft.
Ja.
Zoals ik zei, ik ben helemaal door status quo beïnvloed, zeg maar. En inmiddels ben ik daarna heel erg de oude blues in gedoken en de country. En dus heb ik daar heel veel inspiratie op gedaan. Maar ik speel wel voornamelijk... ik heb toevallig laatst een Fender Custom Shop, een Esquire, gekocht. 1955.
Zo.
Droomgitaar.
Ja.
Dat ik echt dacht, als ik die ooit kan... als ik zo'n gitaar ooit kan aanschaffen, dan ben ik niet normaal happy.
Ja, dus jij bent nu niet normaal happy.
Ik ben niet normaal, happy. Ja. Ook als ik die gitaar... Nou ja, je weet hoe het voelt als je echt je gitaar, je nummer 1 in handen hebt. Er is niks... Het is zo thuiskomen, weet je wel. En dan heb ik bij die gitaar heel erg. En ik heb 8 Telecasters of zo. Fender Telecaster is een beetje mijn ding binnen de band. Echt dat
treble-achtige...
Ja, volume vol open.
Ja, precies. Wat voor amps, waar maak jij gebruik van?
Ik speel op een Vox AC15 en dan een handwired.
Oh ja.
En die heeft een beetje zo'n witte...
Die witte AC15's inderdaad.
Ja.
Dat zijn die nieuwe handwired waarschijnlijk, van een paar jaar geleden.
Ja. Ja, die heb ik laatst eentje gekocht. En daarvoor, aan mijn backup, is ook eigenlijk altijd AC30. Maar als je dus, bij mij is een ook weer vanuit status quo, die is... speelde vroeger gewoon een Telecaster en gewoon een dikke Vox muur dan wel. En die sound die zit zo in mij begraven.
Echt die British, die British sound.
Ja. Dus daar is binnen de band ook heel, heel erg wat het nodig heeft. Ja. Waardoor Ruwart daar omheen kan kleuren. En het werkt perfect bij Kaya Bas en bij Edwin op drums. Die basis die we dan hebben is zo perfect dat we daar ook weinig van hoeven af te wijken.
Jouw gitarist heeft dan waarschijnlijk wat meer vollere sound. Wat meer
rond. Speelt vaak Gibson.
Ja, precies.
Hij was eigenlijk een Fenderman. Voordat hij bij Voltage eigenlijk kwam. Straat en Telen had hij ook uit de Custom Shop en zo. Maar hij is binnen de band, juist omdat ik eigenlijk altijd die... Als ik elektrisch speel, speel ik eigenlijk altijd die Esquire dan inmiddels. Dus hij speelt vaak Gibson. Eerst 335, Gold Top. En hij heeft laatst een hele vette Gibson SG uit de Custom Shop gekocht. Bizar ding. Niet normaal. Echt gewoon een trein die langskomt. Ja. Dat is echt niet normaal. Dus, maar hij is echt een tovenaar Met sound gewoon. En echt partijen uitzoeken. Een hele goede slidegitarist.
Te gek.
Ruud Sanders, je zou hem ook maar eens een keer moeten vragen.
Nou, zoals ik dat nu zo
als
hoor.
Als je het over Gear Talk hebt, ja, zeg ja. Maar, dan, ja. Dan heb je hele afleveringen
ja, precies. Nou, het leuke van dit seizoen vind ik dat ik de ene aflevering heel erg de diepte in ga.
Ja.
En de andere aflevering juist niet. En ja. Dat vind ik juist heel erg leuk. Want ja, iedere gitarist is anders. En iedere gitarist heeft zijn eigen, nou ja, hoe zeg je dat? Invalshoeken, zijn eigen, nou ja, jij hebt het dan heel erg met die status quo sound.
Ja.
Die British sound, dat is echt jouw geluid.
Ja.
Herkenbaar. Ja. Hoe ziet jouw pedalboard er dan uit?
Ik heb qua overdrive heb ik een Robert Keeley 1962. Is volgens mij ook geïnspireerd op de 1962 Fox.
Ja.
Die heb ik als overdrive, die is perfect. Dat is ook mijn main, die staat eigenlijk altijd aan.
Ja.
En dat is ook eigenlijk het bijna het enige wat ik gebruik. Ik heb een volume boost pedaal, ook van Robert Keeley, de Katana.
De Katana, ja.
Ja. Heb ik nog, die zit ook, die is wel cool, want die kun je dus zo met zo'n knopje uitdrukken, waardoor je zowel en meer volume krijgt en meer gain.
Ja,
en dat vind ik altijd wel lekker om te soleren, dat je net even die langere toontjes pakken.
Precies, even wat meer smeuïgheid, ja. Waardoor het ietsje ronder wordt allemaal. Ja,
daar vind ik dus, die is perfect voor mij. Daar heb ik ook nog gewoon een clean boost van MXR, geloof ik.
MXR, ja.
Ik heb een Q-tron, komt tot John Mayer.
Oh ja.
Liefde van John Mayer is wel bij jou ook, hè?
Die is aanwezig, zeker. Platonisch.
Bij mij ook.
Gitaristisch platonisch, ja. Moet ik zeggen. Maar die is zeker aanwezig.
Ik hoorde hem daar spelen bij I Don't Trust Myself With Loving You, maar ook bij Rosie. En
ja.
Ik dacht, ik hoor toch een wappedaal? Of ben ik nou helemaal... nou ja, tot ik op een gegeven moment erachter kwam dat die Q-tron was.
Ja, een soort auto-wa-achtige...
Ja, ja, en echt qua attack, zeg maar, geeft hij zijn effect. Dus ja. Is wel, ik vind die wel... Ik ben niet iemand die echt een crybaby of zo...
Nee.
Daar heb ik gewoon het geduld ook niet voor. Ik ben toch meer van de... viel op mijn gitaar zelf.
Ja.
Dus zo'n auto waar is voor mij gewoon heel relaxed.
Dat werkt voor jou gewoon, ja. Heel goed.
En ook als we live iets langer de songs laten gaan, dan is dat juist een hele coole tool, ja. Die ik dan wel eens inzet. Dus dat is wel een leuk ding. Ik heb laatst een... ik ben even vergeten van welk... Walrus
Audio.
Die hebben een... Ik hou wel van Goris. Ruud. Daarentegen niet.
Niet, nee.
Maar ik hou wel van dat dromige, van de, ja. Van de, ja, wat ik zeg, als we een beetje gaan jammen live, dan vind ik dat wel een mooie, psychedelisch-achtige, zo'n Julia is daar van Walrus. Julia, okay. Die heb ik laatst aangeschaft en die vind ik echt fantastisch. Dus die komt ook wel eens voorbij. En ik ben aan het denken, maar ik denk dat het al wel was. Ik heb geen reverb of zo. Of
nee, dat hou je uit je amp.
Ja. En laat ik ook aan Ruwart.
Ja, precies.
Nogmaals, het is echt die combinatie bij ons wat die sound van de band heel erg neerzet.
Hoe staat jouw amp afgesteld? Is dat cleanig?
Ja.
Zodat je met die overdrive net even het randje erop kan leggen.
Ja, en verder is het redelijk simpel. Het is echt, ik heb echt wat dat betreft een super relaxed setup. Ik heb dan wel 3 akoestische, zeg maar. Daar heb ik ook nog een apart pedalboardje voor.
Nou ja, daar wilde ik het nu natuurlijk ook even over hebben. Dat is, want ik zie jou heel vaak met een akoestische Jetser omhangen.
Ja.
Wat is jouw merk? Heb je een merk?
Nee, ik heb... Ja, ik zweer gewoon qua allround akoestische gitaar zweer ik wel bij Martin.
Ja.
Omdat dat ook een beetje als een telecaster dat je moet werken.
Ja, zeker.
Ik hou van werken. Ik speel ook vaak wel lomp, zeg maar. Dus ja. Ik vind echt, het moet uit je vingers komen. En dan, voor mij is een Les Paul en zo is een beetje te... Klinkt altijd goed.
Ja.
Zo, yes, ik word het niet heel oneerbiedig. Maar
nee, maar ik snap wel een beetje wat bij je mij bedoelt. Is, ja.
Les Paul is altijd cool. Ja. Weet je wel, is altijd... Dik
en romig.
En een telecaster moet je voor werken. Vind ik een beetje hetzelfde bij Martin. En als je hem eenmaal aan het werk krijgt, dan klinkt hij wel zo mooi. Dus ik heb een 0018.
Ja.
Bij destijds was het grappig, want ik zat bij The Voice, zat ik bij Sanne in het team. En Sanne had er ook een. Als ik bij Salle thuis was, dan was ik eigenlijk altijd op die gaan spelen. Ik vind zo'n ook Meijer gebruikt natuurlijk ook zo'n orchestra model.
Ja.
Dus daar komt zeker de inspiratie vandaan. Ik dacht zo, dat is vet. Dat ja. is mooi. En Sanne had die toen, dus dan kon ik er op eentje spelen. En toen dacht ik, ja, ik had toen allemaal crappy shit, zeg maar. Dat was zo ook ongeveer rond de Voice. En toen was ik daar klaar mee. Dacht ik, oké, nou gaat de agenda volstromen.
Ja.
Dan moet ik wel een hele goede akoestische halen. Dus toen heb ik een 0018 gekocht bij de Fellowship.
Ja.
En die vind ik echt allround te gek. Die is qua tokkelen bij een Wild and Blue hebben we uitgebracht. Dat was de eerste officiële single van de plaat van It's About Time. Nou ja, Stendals ging naar meer in de haal. En ja. wij werden dan toen Ehud Tip en Topsong. En halleluja voor ons, weet je wel. Echt wel.
Ja.
Is ook met die Martin gedaan. Super mooie, clean, warme toon. Ik heb voor een She's Gone Like the Wind heb ik een... toen wij de Tom Petty Tour gingen doen, had ik natuurlijk een rekenbakker nodig.
Ja.
Kan niet anders. Dus ik had een 6-snarige rekenbakker geleend en een 12-snarige. En toen dacht ik, ja, maar er zijn ook songs, Into the Great Wide Open, You're So Bad, zelfs op Free Fallen zit er eentje, maar met een akoestische 12-snarige.
No.
Dus ik dacht, oké, dan moet ik die eigenlijk gaan halen. Dus we gingen op tour en ik dacht, ja, ik had er een aantal geprobeerd en mijn portemonnee was toen niet heel... dik, zeg maar. Die is niet dikker geworden trouwens inmiddels, maar... dus kwam ik bij Eastman uit.
Ja.
Dus ik ben even vergeten hoe die heet. Oh, ja.
Een type van de gitaar bedoel je? Ja. Nee, nou dat zetten we in de show notes.
Ja. Dus die kocht ik toen. En uiteindelijk heb ik daar ook inderdaad in het schrijfproces voor de band gebruikt. En daar onder andere She's Gone Like the Wind...
Ja.
Tweede officiële single waar je eigenlijk heel duidelijk die 12-string hoort zingen.
Ja.
En die gebruik ik live ook. Dus dat is dat is super gitaar. En wat dat betreft qua budget is echt helemaal niet zo spannend.
Nee, Eastman is niet duur.
Nee.
Zeker niet voor wat je ervoor terugkrijgt.
Nee, ja. Ik vind het echt bijzonder. Echt een bijzondere gitaar. Klinkt ook altijd goed.
Ja.
Nooit te dun, nooit te... te dik of zo, dus daar ben ik heel blij mee. Dus live ook die. En ik heb laatst weer een heel ander merk. Ook een droomgitaar van mij, Gibson Hummingbird, gekocht.
Oeh.
Ja, gewoon echt soort van de perfecte strumgitaar, ja. Vind ik dat. Echt, als je die... Daar is echt alles bij in verhouding.
Ja.
Dus echt, als ik hem aansta, hoog, laag, alles begint... Mijn hoofd staat helemaal op hold, zo van... Oh, ik hoor alles wat ik wil... horen als ik gewoon lekker akkoordjes aan het knallen ben.
Ja. Ja.
Dus die zijn we met de nieuwe plaat hoor je ook die veel terug.
En een nieuwe gitaar inspireert altijd.
Mm-hmm.
Heb jij dat ook, dat je dan denkt van hier zitten allemaal liedjes in die eruit moeten?
Ja. En dat is al gebeurd.
Ja.
Dus ik heb die gitaar aangeschaft en dan ga je Ruud en ik schrijven dan vaak de songs en dan sturen we het door naar de band en dan maken we er een voltage song van. Dat is eigenlijk een beetje hoe het werkt. Dus ik had die gitaar gekocht en Ruud kan er mij. Dus ik had die gitaar meegenomen. Ja, en je bent gewoon zo een dag verder en je hebt 3 songs.
Zo, ja, dat is lekker.
Echt, hè? Je denkt zo. En het komt er gewoon uit, weet je wel. Terwijl als je een andere gitaar pakt, heb je daar hoor je weer hele andere dingen.
Ja.
Ga je weer heel anders spelen. Dat is wel wat er gebeurt met een andere gitaar. Dus nee, ik heb heel erg bij Martin gezworen en doe dat eigenlijk nog steeds wel. Maar ik kan ook heel erg inzien van wat heeft een song nodig.
Ja.
Welke toon heeft de song nodig? En ik heb dat dus meer bij de akoestische. Zoals eigenlijk in de band Ruud daarbij bij de elektrische heeft. En waar ik me eigenlijk redelijk eenzijdig bij de Fender Telecaster Esquire kant hou. Is het akoestische deel meer voor mij.
Ja.
Ja.
Tof. En je hebt ook een pedalboard, zei je? Voor,
Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Gewoon een tunertje. En ik heb zo'n divisor die dan eigenlijk 3 uitgangen heeft.
Okay.
Waardoor ik gewoon 3 DI's heb. En daartussen switch.
Je kan heel makkelijk je gitaren switchen.
Ja, en gewoon 1 kabel hebben.
1 kabel,
dat was natuurlijk het ding. Want je kunt dan 3 kabels moeten hebben voor 3 DI's. Maar toen kwam, volgens mij Kai kwam dan mee. Van hey, als je gewoon 3 DI's hebt en je koopt gewoon zo'n splitter. Ja. Met 3 uitgangen. Ja. Dan heb je gewoon je tunertje ervoor zitten. En dan heb je gewoon 1 kabel.
Precies.
Dus dat is ideaal. Super fijn. Ligt ook lekker achter mij bij die amps. Heb ik voorheen, daar ligt al mijn andere pedalboard, weet je wel. Dus ik heb daar lekker daar liggen en voor mijn elektrische setup. Wat mij heel veel rust geeft. Gewoon krijg altijd zenuwen van veel te veel kabels. En er liggen al genoeg kabels, ja, natuurlijk.
Je speelt niet draadloos?
Nee. Ik hou wel van dat directe, ja, die directe feel en die directe link.
Ja, ik heb nu met mijn theatertour, die hopelijk dit najaar weer gaat spelen. Alles, ja, op rood, mensen. Kom vooral lekker kijken, alles, ja, op rood. Geweldig. Kaartjes via edstruilaert.nl. Maar daar heb ik dus wel voor mijn elektrische gitaar heb ik een draadloze. Dat is een heel goedkope van Bos.
Okay.
En dat werkt goed.
Cool.
Maar dan doe ik maar 2 liedjes op een elektrische gitaar, weet je wel.
Okay.
En dan vind ik het wel prettig als ik zo min mogelijk kabels heb en me gewoon even zo kan pakken zonder dat ik... Want ik ben ook, ja, onhandig. Ja. Ik ben echt een handige gast. Dus ik heb de kut met die kabels, ja, en dan wordt een gedoe allemaal. En denk ik van, nou, het moet gewoon ook draadloos kunnen. En dat werkt goed. Maar, okay, dat werkte weer niet op een akoestische gitaar. Omdat er is weer te goedkoop voor. En dan met actieve elektronica en zo werkt dat dan weer niet. Okay. Gedoe.
Ja.
Als er mensen zijn die weten hoe ik dat moet oplossen zonder hele dure shit hoeven kopen. Stuur even een mailtje. Daarover, ja, gesproken. Sowieso kan je altijd een mailtje sturen naar info@gitaarmannen.nl. Als je denkt van, joh, Ed, misschien moet je die of die eens een keer uitnodigen. Laat het weten. Stuur een mailtje. Goed. Dan gaan we nu eens even door naar een andere favoriete onderwerp. Namelijk de dilemma's. Er zijn een aantal vragen waar je gewoon op moet antwoorden. Dat, okay, is het eigenlijk. Je huis, okay, je huis staat in de fik. Het, ja, is, je hebt een kind ook, geloof ik, nu, hè?
Ja.
1?
1.
Oké. Okay. Heb je huisdieren?
Nee.
Oké. Okay. Nou, je vrouw en kind allemaal in veiligheid. Je kan nog 1 keer terug.
Esquire.
Dat is toch die droomgitaar. Ja, ja. Ik wist het toen ik het die ging vragen. Ik denk, ja,
ja, die ga ik halen.
Oké, okay, dan mag je ook. Je bent teruggekomen. Je hebt jezelf inmiddels in natte handdoeken ingewikkeld. Je hebt een nat mondkapje opgehangen. Maar dan ga je nog 1 keer. Want ik moet ook een stompbox hebben. Welke stompbox gris je dan van je pedalboard af?
Dat is een hele goede vraag.
Kijk, dat horen we graag.
Mag dat ook de overdrive gewoon zijn?
Dat mag elk pedaaltje zijn.
Ja, dan ga ik toch gewoon voor die Keeley 1962 overdrive. Omdat daar, die staat eigenlijk altijd aan.
Ja, dus die is onmisbaar eigenlijk.
Die is voor mij wel onmisbaar.
Nou ja, weet je, je denkt van, ja, ik gok het erop. Ik ga nog 1 keer terug. Het is wel, hè, het staat in de fik. Het is allemaal wel hout. Maar misschien is er nog 1 akoestische gitaar te redden. Welke is de ene akoestische gitaar die je dan uit die vuurzee in Helmond, godverdomme, weet te redden?
Mm. Oh, dat vind ik wel een lastige.
Zo op de achtergrond. Ja. U waarschijnlijk hoort dat de buurman druk bezig is om zijn tuin te snoeien.
Ja. Oh, ik denk toch Martin. Martin Triplo 18.
Ja?
Ja, een beetje met pijn in mijn hart en een... Dit is, ja, mijn Gibson Hummingbird.
Precies,
zeg maar.
Ja.
Maar gewoon.
En waarom als, is dat? Als is het, dat?
Ja, omdat hij dan misschien toch iets allrounder is.
Ook het gevoel die, als je hem vast hebt?
Ja, hij is best wel compact.
Ja.
Ik ga er even vanuit dat ik dan ook niks meer kan kopen verder.
Nee.
Dus ik kan daar fijn op. Ik kan daar gewoon lekker fingerpikken en ik kan daar gewoon strummen. Ik heb die het langst van de akoestische die ik heb. Ik heb daar het meeste mee meegemaakt. Ik, ja, heb dan toch wel een emotionele band. En dan is die Hummingbird, is dan, die heeft 1 taak, dat is strummen. En die heb ik er niet zo lang.
Nee.
En ik zal wel huilen, denk ik, omdat ik hem achter moet laten.
Ja.
Maar die Martin gaat mee.
Die gaat mee. De Martin gaat mee. Oké, staat genoteerd. Ja. Als je mag kiezen tussen een goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar, wat kies je dan? Goedkope amp of een hele dure gitaar? Of een dure amp en een hele goedkope gitaar.
Dan ga ik toch voor de dure gitaar en een goedkope amp. Omdat voor mij gevoel heel belangrijk is.
Ja, ja.
En op een crappy gitaar ga ik dat niet voelen.
Nee, hè?
Nee. Ja, ja, echt goedkoop, dan nee, dan ga ik dan haak ik af. Wat dat betreft heb ik heel lang gewoon op standards gespeeld. Fender Telecaster standards. En die zijn ook niet echt dat je zegt... heel duur of zo.
Nee, het zijn gewoon prima gitaren.
Ja, maar dan ben je voor €1000 en dan
ja,
ben je wat dat betreft oké. Okay.
Ja.
Maar wel altijd heel veel met gewoon het gevoel moet juist zijn. En voor mij maakt het wat dat betreft eigenlijk niet eens heel veel uit hoeveel die dan kost. Maar je merkt toch dat een bepaalde kwaliteit gaat wel pas vanaf een bepaald bedrag en bepaalde merken gaat daar wel pas wordt er wel het gevoel pas geactiveerd.
Ja, dat is heel raar. Ja. Ik weet ook niet of het komt doordat je dan het prijskaartje weet, maar ik zie ook wel eens toffe video's dat ze hele goedkope gitaren bestellen. En dan dat gaan vergelijken met hele dure. En weet je wel, kunnen we het ongeveer hetzelfde laten klinken? Nou ja, je hoort vaak, het is een gitaar.
Ja.
Maar ja, zo'n dure gitaar. Ik heb wel dat ik met dure gitaren vaak vind dat ze of heel goed zijn inderdaad in strummen, slag.
Ja.
Of heel goed zijn met fingerpicking. En dat is, ik ben nog op zoek naar de ideale gitaar die alles kan.
Ja.
Waar ik zelf dan echt helemaal blij van word. Maar die heb ik nog niet gevonden.
Wat speel jij qua akoestische?
Martin.
Ja.
Martin. En ik heb een Blue Ridge.
Die heb ik nog niet. Maar die blijken wel te gek
te
zijn.
Ja, ik was toen een hele dag bij de fellowship. Een paar jaar geleden alweer. En met het idee om een hele dure gitaar te gaan kopen. Ik kon het gewoon niet vinden. En toen vlak voordat ik wegging, pakte ik een Blue Ridge. Nou, hij hangt daarboven. En toen dacht ik van, ja, dit is eigenlijk wel precies wat ik fijn vind. En dat was 700-800 euro. Ja, toen dacht ik, nou ja, dan ben ik gek om dat niet mee te nemen. Ja, weet je wel, dit speelt gewoon heerlijk. En die komt ook eigenlijk nooit de studio uit. Die blijft altijd hier. En daar speel ik eigenlijk, als ik een akoestisch liedje of een akoestische partij inspeel op mijn platen, dan doe ik dat met die gitaar. Ja.
Een
beetje een J45 modelletje.
Die heb ik ook nog eentje trouwens.
Een echte J45?
Nee, ik heb een studio.
Oh ja. Ja.
Ik wil die eigenlijk wel tot een keer gaan inruilen en dan gewoon een studio of een echte J45 halen.
Ja, ik was toen eigenlijk daar ook op zoek naar een J45.
Ja.
En ze hadden toen een paar, volgens mij ook van die studio modellen staan. En dat was het gewoon net niet.
Nee, ja.
Ik dacht echt van, nee, is hem niet. En toen had ik deze en toen dacht ik, ja, dit is het wel.
Ja,
dit is te
gaaf. En het scheelt een hoop geld.
Scheelt een heleboel geld, inderdaad. We zijn daarna lekker op vakantie gegaan. Nee, niet waar. Maar het had wel gekund.
Ja.
Dunne of dikke plectrums?
Medium.
Medium.
Met veel grip.
Veel grip. Merk, type?
Ik heb vaak gewoon Dunlops. En dan heb ik van die...
Heb je ze bij je? Dat is natuurlijk altijd de vraag.
Ik kan me niet voorstellen dat jij geen plectrums in je zak hebt.
Nee, deze toevallig niet. Deze heb ik net schoon uit de kast gehaald.
Kijk, die Ultex.
Oh, die Ultex. Oh ja.
En dan 73 heb ik.
Ja, dus dat is een beetje het medium.
Maar die zijn wel lekker. Ze zien er heel glad uit. Maar hij heeft best wel een lekker griplaagje, zeg maar.
Dus, maar dat is dezelfde dikte als die normale gele. Toch? Dat is ook 73.
Ja, volgens mij wel.
En dan kies je toch voor deze. Wat is dan? Ik heb deze ook in mijn bakje liggen, zeg maar.
Ja.
Maar ik merk altijd dat ik toch altijd weer terugkom bij die... met deze vrienden, zeg maar, qua materiaal.
Ja. Ja, dat is een goede vraag.
Dat is ook gewoon gevoel.
Ook
hè?
Gevoel. Ja, ik moet gewoon iets pakken en denken, oké.
Lekker.
Ik heb gigantische klamme handen altijd. Oh, ja. Ik moet mijn snaar ook echt elke week vervangen.
Oh ja.
Ik zweer het. Ik heb je hebt op een gegeven moment ook snaren die dan niet zouden roesten.
Ook die roesten.
Ik heb een of ander vuur door mijn lijf lopen. Ja. En dan komt er bij mijn handen uit als ik aan het spelen ben. Niet normaal.
Dus als jij ooit ergens... Dat is ook misschien een volgende dilemma-vraag. Je zit vastgeketend ergens. Wie komt je redden? Dave.
Ja, mijn handen ketens, erop. En het slijt gewoon waar je bij staat.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, ik heb dat ook qua zweethanden en zo.
Heb jij geen endorsement of zo?
Nee, nog niet. Als je kijkt en je wil een endorsement met mij starten, mail apenstaartje of nee, info@gitaarmannen.nl. Maar heb jij een endorsement?
Nee. Nou, dus ik wil hem ook wel. Ja.
Stuur gewoon ook maar even een mail, joh. Ik stuur het wel door naar Dave.
Ja.
Wij zijn de moeilijkste niet. Kom maar door met die endorsements. Nee, ik heb nog geen endorsement. Maar weet je, qua snaren zweer ik eigenlijk bij Daddario's.
Okay.
Voor akoestisch, moet ik zeggen. En elektrisch heb ik jarenlang op 011 gespeeld van GAS. Die GAS Boomers. Maar ik ben nu sinds 2 jaar weer terug naar 010.
Ja.
En dat prima. En dan ben ik nog een beetje aan het zoeken wat ik nou fijn vind. Ernie Balls of soms naar Dario's. Dat probeer ik een beetje uit en ik merk eigenlijk niet zo heel veel verschil.
Nee.
Wat zijn jouw snaren?
Ik speel akoestisch ook Dario's. 012 gewoon.
Ja, 012.
Vaak die Fossilbronz.
Oh ja.
Vind ik net iets
ja.
mooier, sparky.
Zeker in het begin.
Ja, een beetje sparky. Ja, maar bij mij is elke keer na een week dood. Dus, dus dat begin voor mij is gewoon nog veel belangrijker dan voor menig ander gitarist misschien.
Ja, precies.
Dus nee, die heb ik eigenlijk altijd voor akoestisch. Elektrisch speel ik eigenlijk altijd Ernie Ball. Gewoon omdat ik ook een beetje iemand ben die gewoon, als ik gewoon oké ben, dan vind ik het goed. En dan hoef ik ook niet allerlei dingen te proberen of wat
heb ik ook hoor. Als ik eenmaal goed blij ben met iets, dan waarom zou ik het veranderen?
Ja, dat heb ik ook. En ik heb jarenlang daar de 010's en dan de heavy bottom skinny tops gedaan. Dus met die drie bovenste bassnaren zijn dan eigenlijk van een 011 set.
Ja.
En dan de drie onderste gewoon 010. En ik ben sinds een jaar geleden ben ik op 09 overgestapt. Ik weet nog niet wat ik daarvan vind. Lekker. Nee. En het is zeg maar makkelijker. Maar ik mis ergens wel een beetje toon.
Ja. Ja, daar zijn de geleerden het nog niet over eens, hè?
Nee.
Hoe heet hij nou weer van ZZ Top?
Billy Gibbons. Maar heeft hij 07 of zo, toch?
Het is niet normaal. Hoe dunner, hoe beter.
En die sound van die gast.
Ja.
Dat is niet normaal. Je zou denken dat hij 013 speelt of zo.
Ja.
Als Ace-naar, maar dit is echt bizar.
Ja, kijk, en ik ben toen zelf ooit naar 011 gegaan, omdat ik dan hoorde dat Stevie Ray Vaughan op hele dikke snaren. Ik denk dat iedere gitarist die ooit dikker is gegaan, die heeft dat verhaal gehoord. Oké, let's go.
Ja.
Maar ik op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik sta in de theaters te spelen. Dat gaat toch niet zo hard. Ja, dan sta ik hier me toch op een tijd te werken.
Ja.
Met die 011, weet je wel, dat is zinloos. Dus toen ben ik naar 010 gegaan. En toen dacht ik in één keer van, wow, vliegen, lekker.
Ja. Ik had op een gegeven moment met die 010, dat ik op een gegeven moment dacht, oh, ik ben aan het trekken, jongen. Dat is echt...
Ja.
Toen ik naar 09 dacht ik, oh, lekker. Weet je wel? En dan ben ik nou een beetje blijven hangen. Maar ik merk dat de toon een beetje... En ik speel dus best wel lomp, dus die basnaren moeten gewoon... Die moeten wel body hebben, die moeten wel leven, zeg maar. Dus vandaar eigenlijk ook altijd dat ik wel die sets pak, dat mijn bovenste drie maat dikker zijn.
Hebben dat ook met die 09? Zijn die er ook dat ze dikker
zijn?
Ja,
die heet...
Komen op terug.
Ja.
Komen op terug. Maar die, daar zit dan een 010 setje qua basnaar op, of ook een 011 setje?
Nee, 010.
Precies.
Gewoon elke keer één maat...
Dat loopt één stap mee.
Ja.
Oh, dat is wel te gek. Moet ik ook eens uitproberen.
Gewoon
voor de gein.
Ik vind die wel te gek. En ik denk misschien jou ook wel. Als je een beetje in die Hendrix shit natuurlijk zit, maar ook een Meijer, weet je wel, waar ook de bastonen gewoon best wel cruciaal zijn.
Behoorlijk, ja.
En die hebben wel even lekker de body, weet je wel. Ja.
Te gek. Eens even kijken. Hebben wij nog iets waar we... Wil je nog ergens op terugkomen? Volgens mij hebben we alles wel een beetje behandeld. Wat in ieder geval ik wil behandelen. Waar jullie naartoe gaan. Hoe je gestart bent. Je gear. Nou, je favoriete gitaar weten we ook.
Dat ik het gek vind dat deze podcast ook voor een maand uitkomt als de nieuwe single drop.
Ja, precies.
En de planning is een beetje als we gaan spelen dat we in het einde van het jaar, november, december, de plaat gaan opnemen. Die dan april, mei wel uit moet komen. Mits we gaan spelen en we een beetje spek op de botten kunnen creëren.
Dat is wel belangrijk.
Dat is wel een dingetje.
Hoe zijn jullie die coronatijd als band doorgekomen?
Als band wel heel sterk. Maar ja, qua financiën is het gewoon lastig natuurlijk. Iedereen heeft wel jobs erbij moeten vinden of dingen erbij moeten vinden. Ja. Waardoor ze in ieder geval een huis kunnen betalen en de familie eten kunnen geven.
Ja.
Zeg maar. Dus dat is wel pittig.
Kon jij het redden met gitaarles geven en dat soort dingen?
Ja, dat heeft wat dat betreft in mijn gezin, zeg maar. Daardoor hebben we eigenlijk de kop boven water kunnen houden. Ik heb dan nog inderdaad de gekke werkruimte. Ook een beetje muzikale, zoals eigenlijk hier.
Ja.
Muzikaal hol waar ik eigenlijk alles creëer en opneem en lessen geef en schrijf en dat soort dingen. Ja, moet ook betaald worden.
Ja, precies. Wel.
Dus ik was echt heel blij met mijn gitaarlessen. En... Dus dat was wel een uitdaging, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. En lukt nog steeds. Maar het is wel echt, en voor iedereen binnen de band ook, het is wel echt nodig dat we weer gaan spelen. En dat we vorig jaar hebben we natuurlijk best wel radiosucces gehad. Voor het eigenlijk eerst in onze historie als band.
Ja.
Dat heeft ons gevoelsmatig, zeg maar, wel gemotiveerd gehouden. Omdat we dachten zo, in deze tijd en die songs die spraken ook heel erg in de plotsklaps op de kwamen heel erg tot zo'n recht in de tijd waarin we leefden en zo. En Wild and Blue gaat ook een beetje over dealen met het onbekende en dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar dat je daar ineens onderdeel van bent van oké, okay, en nu, en hoe moet ik nou? Ze viel zo op zijn plek.
Ja.
En op de een of andere manier werden wij daardoor erkend, denk ik, dat we goede liedjes maken. En omarmde Nederland toch wel onze muziek. En hebben toch gewoon de plaat uitgebracht. En hebben dacht, ja, het is nou eenmaal allemaal gesloten. En we zitten met z'n allen binnen. Dan geniet alsjeblieft gewoon van nieuwe muziek.
Ja.
Dus ik heb wel eens gezegd, die plaat is eigenlijk met open armen ontvangen in een gesloten wereld.
Ja, mooi gezegd.
Ja, dus, maar dat is wel wat zo voelde het in ieder geval voor ons. Dus het heeft gevoelsmatig heeft het ons eigenlijk wel goed gedaan.
Ja.
Om die plaat toch te releasen en dat die plaat gedaan heeft wat hij heeft gedaan.
Ja.
Financieel is gewoon kut.
Ja, 100%. Ik bedoel, laten we hopen op betere tijden, toch?
En we denken wel in mogelijkheden. En tuurlijk, ik ga nooit bij de pakken neerzetten, want ik onderneem veel te graag. En ik wil veel te graag gewoon doelen stellen en die bereiken. Maar ja, als alles op slot gaat. En
als je niks meer kan, dan blijft er alleen op een gegeven moment nog maar een cameraatje over en een microfoontje.
Ja.
Dat is op een gegeven moment het enige wat er nog is.
Ja, dus
ik hoop niet meer dat we daar naar terug gaan. Ik bedoel, ik kan het me niet voorstellen dat het echt helemaal weer op slot gaat.
Nee.
Dat zou echt een ramp zijn. Want als ik voor mezelf praat, ik ben ook altijd heel creatief en ik probeer van alles te doen. Maar op een gegeven moment is het ook een keertje op. Hè?
Ja.
Weet je, en dat punt wordt wel heel erg benaderd nu.
Ja,
het wordt tijd dat we weer een beetje teruggaan naar hoe we het willen zelf.
Ja.
En we gaan het zien.
Ja, we moeten hopen op het beste.
Dat doen we ook.
En als iedereen een beetje water bij de wijn doet en dat we op een gegeven moment weer in ieder geval richting het normale kunnen, weet je wel, dan
Het zou heel fijn zijn. Mag ik jou bedanken?
Ik dank jou dat ik hier aanwezig mocht zijn. Leuk.
Ik richt me nog even tot de mensen thuis. Dank voor het luisteren naar Gitaarman en de podcast. Mocht je deze podcast nou tof vinden, abonneer je dan. Dat kan je doen in je favoriete podcast app. Of je kan hem kijken op YouTube. En daar kan je natuurlijk ook abonneren. En op dat like knopje drukken. Dat vind ik heel fijn ook. En dan ben ik af van het gezeur van mijn dochter. Die zegt, pap, je moet wel zeggen dat ze op het like knopje moeten drukken. Dus doe dat nou maar gewoon. Je kan ook je waardering voor deze podcast laten blijken. Door een recensie achter te laten op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Je kan ook je petje voor me afnemen. Dat doe je door te gaan naar petje.af/edstruilaard. Word je grote podcastvriend, krijg je allemaal toffe extra's. Wie wil dat nou niet? Maar vergeet vooral niet om aan al je gitaarvrienden te vertellen dat dit de leukste gitaarpodcast is. Ooit. Ook al is het niet zo. Tot de volgende keer. Tot de volgende Gitaarman de podcast. Doei.